Van Aert andermaal langs de kant. Het is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem heeft. Foute keuze gemaakt wellicht.
Als zoiets gezegd wordt, moet je daar gewoon aan houden. En anders bent je lafaard. Ik heb mij eraan gehouden.
Voilà, Kevin Pauwels, we zijn nu ongeveer een half uurtje voor de start van de eerste cross. Is dit een moment waar jij naar uitgekeken hebt?
Ja, toch wel, ja.
Je hebt er zin in?
Ja, zeker.
Waar ik nou toch weer zit. Ja, dat is misschien een beetje gek begin van de podcast. Welkom terug bij de schuine kant. Vanuit mijn Toyota Aygo. Ja, dat is echt vanuit de cockpit van mijn Toyota Aygo. Is het tijd voor weer een nieuwe aflevering met de nabespreking van het Europese kampioenschap. We moesten net al een beetje om lachen, Teun, want het is weer lekker improviseren.
Ja, dat klopt. Wij hadden misschien ook een kleine faux pas wat de agenda's betreft. Afgelopen maandag, 3 dagen geleden, opnemen er niet helemaal van kwam. Toen hebben we een beetje een puzzel gemaakt wat jou in jouw Toyota Aygo dwingt als opnamehok. En ondertussen zit ik op mijn werk in de kamer van de audiovormgever. Die klinkt als een doos in doos in doos.
Op zich een goede plek, zou je dan zeggen, voor een podcast.
Dat is ook absoluut zo. Het is absoluut een goede plek, omdat het zo'n stille ruimte is. Zo hebben we allebei een rustige plek gevonden om toch deze aflevering te kunnen opnemen. Ja, dat klopt.
Ik voel wel de degradatie van mijn camper naar een heel klein boodschappenwagentje ineens heel sterk. En ik kijk op dit moment, want het wordt ook een soort studio, tegen 4 beslagen ramen aan. Dus, in deze setting gaan we het lekker over de cross hebben, waar ik ook wel eens met beslagen ramen ben aangekomen. Hè? De tijd van het jaar.
Ik wou zeggen, dit is natuurlijk precies als jij na de cross of zelfs voor de cross, het is ook echt, het is hier nu droog, maar regenen doet het natuurlijk bijna 24-7 de afgelopen weken. Als je in je auto stapt, het beslaat ook vrij snel, hè? Dus je kan er ook niks aan doen.
Nee, dat is zo inderdaad. Dat is inderdaad.
En ik denk dat die camper ook besloeg trouwens.
Ja, nee, dat klopt inderdaad.
Die was uit 1622, toch, die camper?
Ja, dus daar zaten wel wat vochtplekken. en jij hebt de vorige keer met Wouter een aflevering opgenomen. En daarbij werd natuurlijk ook Thibaut Nijs op het voetstuk gehezen. En daar kunnen we het vandaag ook weer over gaan hebben. Het EK dus. Zijn er nog... hoe is het verder eigenlijk met je?
Nou, het gaat goed, zeker. De winter valt langzaam in, dus de momenten dat je voor de tv belandt zijn ook alweer groter. Cross kijken, relatief veel gezien, denk ik, ja. Onthouden is een tweede, maar goed, dat borrelt uiteindelijk altijd vanzelf wel op. En met dit soort korte dagen vult de tijd zich vanzelf. Hoe gaat het met jou?
Nou, ik werk toen naar het hoogtepunt van mijn jaar, van mijn seizoen eigenlijk. 11-11, dat is komende zaterdag. Deze aflevering komt op tijd uit om dat nog mee te maken. Dan heb ik mijn enige cross-uitzending van het jaar.
Oh, ik dacht even dat je carnaval ging vieren.
Ja, daar hint ik ook een beetje op. Maar het is de jaarmarktcross in Niel.
Kijk, het is wel het rondje toppers van het jaar.
Nou ja, precies. Alle toppers zijn bij de mannen aanwezig. In ieder geval die op dit moment al in het veld rijden. Want ook daar zullen we later deze podcast wel over hebben. Dat er ook renners zijn die sommige wedstrijden overslaan. Ja. Maar ik mag er eentje doen.
Leuk, leuk. En met wie zit je?
Met Thijs van Amerongen.
Met Thijs van Amerongen, live op Eurosport, nietwaar?
Precies, ja.
En dat is dan komende zaterdag 11 november vanaf uurtje of 3?
Ja, 2:30. Eerst de vrouwen en dan
kijk,
de mannen.
Natuurlijk. Ja, leuk.
De dubbel.
De dubbel, maar dat is wel mooi. Dan uiteindelijk is een cross vaak ook 3 kwartier tot 1 uur. Dus voordat je erin zit, is het alweer afgelopen. Dus mooi om dat twee te doen.
Dat is een mooi concept inderdaad. Ja, ja. Ja, en ik verzet de bakens een beetje van het baanwielrennen. Want de afgelopen weken zat ik in de Champions League, de Track Champions League. En nu dan echt het veld in. Als ik zo'n wedstrijd versla, dan zit ik er nog wat meer in. Maar ik moet zeggen, ik heb ook meer gekeken. Het EK natuurlijk en ook de Koppenberg Cross.
Leuk.
Dus Teun, misschien moeten we daar maar eens mee aftrappen. Het Europese kampioenschap, de eerste titelstrijd van het jaar. De eerste trui die te verdienen was. Misschien eventjes beginnen over de blik vooraf. Want er was nogal wat te doen om dat Europees kampioenschap. Vooral vanwege de storm en het weer.
Ja,
en
ja.
Het gewijzigde programma. Was het denk je een goede set? Of was het ook geen andere optie om die zaterdag te schrappen?
Vooral dat laatste denk ik. Zo'n cross zal in zekere zin ook bijgestaan worden door veiligheidsexperts of mensen die iets van het weer weten of wat dan ook. Ik geloof dat ze de vrijdag uiteindelijk al heel snel door hadden geschoven naar de zaterdag, maar toen heel stellig waren van we gaan de rest gewoon overeind houden zoals het kan. Toen ik dat las, dacht ik al, als je zo stellig gaat zijn dat je dingen overeind gaat houden zoals het is, met een storm waarvan we weten dat we er het hele weekend last van gaan hebben, moeten we nog maar zien of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. En ik geloof een halve dag later werd al gecommuniceerd van, we gaan het programma opnieuw in elkaar timmeren en kijken wat we, of alles op de zondag kan. Ja. Als het een keuze is voor veiligheid, kan je niet anders. In een crossparcours met hekken, met bomen, met alles, kan je niet met een storm gaan fietsen.
Nee.
Dus ja.
Er is vrijdag wel gecrossed trouwens, hè?
Is er vrijdag wel gecrossed?
Ja, het is één event geweest.
Ja?
De Mixed Relay. Daar was die weer.
Oh, kijk, jouw favoriete onderdeel.
Ja, natuurlijk. Een compleet B-nummer. Totaal onzichtbaar. Maar het is het heeft zich afgespeeld met 5 deelnemende landen. Dus dat,
dat zegt ook iets.
Dat is niet heel erg aan. Nee. Uiteindelijk gewonnen door de Fransen. En België ternauwernood nog een bronzen medaille gepakt.
Maar dan hebben ze waarschijnlijk aansluitend op dat evenement gezegd van, dit kan dus, we gaan gewoon door. En toen bleek later op de vrijdag of op de zaterdagochtend dat het absoluut niet kon.
Ja, terwijl, ik heb er wel, het is zo jammer dat het niet in beeld is, maar ik heb er echt een cult beeld. De cultstatus voor mij vergroot, omdat, moet je voorstellen, zo'n eigenlijk niet te bereide parcours met noodweer en dan een onderdeel waar echt niemand op zit te wachten. Ja, dat is toch schitterend.
Ja, zeker. Het is ook een soort stijfkoppigheid van de UCI, heb ik af en toe het idee, om dit maar gewoon door te blijven zetten. Zeggen, nee, we gaan dit gewoon wel doen. En niemand zit erop te wachten en er doen heel weinig bekende namen mee, maar het maakt ons niks uit. We vinden dit gewoon, wij zien hier iets in, dus gaan we dit doorzetten. Dat is een beetje wat ze aan het doen zijn. Kosten wat het kost, moet het doorgaan. Het staat dan op vrijdag. Dan is echt nog niemand met de cross bezig.
Het is heel dubbel, hè? Want dat is ook de enige manier om het uiteindelijk wel te laten uitgroeien tot iets. Want dan moet je gewoon een beetje eigenwijs zijn en hardnekkig gewoon het telkens weer programmeren. Totdat het ooit misschien wel omarmd wordt. En dan is die vrijdag ook alweer ideaal. Want dan kunnen de renners die op zondag rijden, die hebben geen excuus om hem te laten schieten voor één ronde die ze maar hoeven te rijden. Dus nou ja. Maar ja, hebben we het later wel weer over. Bij het WK komt hij pas weer terug.
Bij het WK, ja precies. Ja, dat is pas begin februari. Dus dan gaan we na de jaarwisseling wel eens over hebben.
Precies. De favorieten op voorhand. Had jij een duidelijke topfavoriet? Misschien wel naar aanleiding van de Koppenberg Cross, gewonnen door Nijs. Van der Haar was daar ook weer goed, die werd daar tweede. Dat een beetje de mannen?
Ik wou zeggen, wij hadden het hier in onze appgroep ook al een beetje over. Volgens mij gingen wij er eigenlijk allemaal vanuit, jij, Wouter en ik, dat het misschien wel tussen die twee zou gaan. Omdat Van der Haar steekt in goede vorm en Nijs won die cross. Dus dan denk je, vlak voor het EK, dan is 1 en 1 2. En dan moet je zijn dat de jongens die je in de gaten moet houden. Ja, zo simpel kan het soms zijn.
Dus gewoon een Balwaze Trek Lions 1-2'tje.
Nou ja, eigenlijk wel. Waarbij voor mij dan inderdaad de derde plaats. Ik moet daar nog bij zeggen. Ook met de crossen daarvoor. Die Nijs had gereden. Waarbij die echt wel liet zien heel lang mee te kunnen. En sterk te zijn. Dat ik dacht, dit moet uiteindelijk echt wel wat kunnen worden. Hou rekening met die jongen. En dan ging de derde plaats denk ik, tussen Van Toornhout of Iserbiet. Waarbij het dan logisch zou zijn dat als je titelverdediger bent, dat je net wat meer kans maakt of recht hebt, of hoe je wilt, op die derde plaats.
Terwijl die de laatste week niet al te best aan het rijden was, Van Toornhout. Dus die verwachting was misschien niet al te hoog. Maar het is heel anders gelopen. De Belgische bondscoach viel mij wel op. Die zei voorafgaand aan het Europese kampioenschap alvast. Misschien om tafereelen zoals uit het verleden. Sint-Michiels Gestel, ik noem maar iets. Ook met een Nijs was dat te voorkomen. Namelijk, het gaat niet gebeuren in mijn rangen dat een Belg ervoor zorgt dat een niet-Belg kampioen wordt. Dus eigenlijk daarmee zegt hij, ja. Thibaut Nijs die zijn benen stil zou houden voor ploeggenoten uit Nederland. Zoals Van der Haar of Ronnaar.
Even teruggrijpend op wat jij zegt van Sint-Michiels Gestel. Wat gebeurde daar? Voor wie het niet gezien heeft?
Ploeggenoten Groenendaal en Ben Nijs met Mario de Klerk. Twee Belgen dus en een Nederlander. Maar uiteindelijk hield Nijs de benen stil toen Groenendaal vertrok. Wat nog eigenlijk altijd een nationaal trauma is.
Ja. Ja, je hoort het ook in onze intro, hè?
Internationaal drama.
Ook dat nog. Ja, precies. Dus dat wilde de bondscoach koste wat kost voorkomen. Hoewel het spel altijd gaat tussen de merkenteams. Waarbij de nationaliteiten ondergeschikt zijn op zo'n EK en WK ook. Zijn de nationaliteiten... daar gaat het wel om. Dus Van Toornhout ging niet toestaan dat... een Baloise trek Belg, een Baloise trek Nederlander aan de overwinning zou helpen. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
Ja, wat natuurlijk vooral een beetje spierballentaal is om zijn eigen pupil te... Zeg je dat eigenlijk bij het wielrennen ook, pupil? Dat is een beetje voetbalterm, hè? Om die een beetje koers te houden. Want ja, je zet toch wat extra druk erop van mocht er een koerssituatie zijn of een moment in de wedstrijd. Denk er dan wel extra goed over na dat je dit niet over je afroept. En uiteindelijk liep het kampioenschap ook wel een beetje zo dat het ploegspel wel een rol heeft kunnen spelen. In die zin, en daarmee kunnen we dat ook wel een beetje weggeven. Van Toornhout, die reed volgens mij na 2 of 3 ronden reed hij weg. Toen zat er een heel clubje renners bij elkaar nog. Mm-hmm. Ik denk wel een man of 10, 12. 14 man zelfs heeft... Ik sla even onze groepsapp erop na, want Wouter die heeft dit...
Wouter hield een live blog bij.
Verbaasd. Ja, precies.
Het was een grote groep, dat klopt. Ja.
Een grote groep. En bijvoorbeeld Isebiet, die zorgde daar wel mede voor dat er een gat viel voor Van Toornhout. Dus dan heb je het niet over Nijs de Belg en Van der Haar de Nederlander, maar wel over het Paul Sauzenkamp. En daardoor werd het in korte tijd wel een grote voorsprong voor Van Toornhout. We weten uiteindelijk, had hij die voorsprong ook enorm nodig. Want tot op een paar seconden werd hij bijna teruggehaald.
Maar er klinkt in jou, in hoe jij dit zegt, enige verbazing door bijna in het feit dat Iserbiet, dus landgenoot en ploeggenoot, een gat liet vallen.
Nee, niet dat per se. Maar ik bedoel, stel dat het niet Van Toornhout was geweest die er vandoor ging. Maar bijvoorbeeld Van der Haar, die in het begin van de wedstrijd wat... pechmomenten had en daardoor niet in die positie was om al weg te rijden.
Hij viel heel snel terug, hè, Van der Haar.
Ja, precies. Ja. Hij werd een beetje weggeslagen. Thibaut Nijs zelf ook. Maar ik had het wel eens willen zien gebeuren. Dat zou Thibaut Nijs er echt niet achteraan zijn gereden als dit vroeg in de wedstrijd bij Van der Haar voor Ronnaar was gebeurd. Maar we zullen het niet weten.
Nee. ik probeer nu. Kijk, uiteindelijk is het een Nijs, dus het is een winnaar, zou je zeggen. Maar aan de andere kant, ja, het is een ploeggenoot. Wat ga je dan doen in zo'n geval? En was de tent misschien wel te klein geweest op het moment dat hij wel achter Van der Haar was aangereden bij zijn ploeg, bij de Baloise Trek Lions? Als hij er niet achteraan was geleden, was de tent te klein geweest in het Belgische kamp. Ja, zeg het maar. Ja,
wat had hij sowieso gedaan? Ja. En wat is je meer waard, inderdaad? Ja. Nou, we hebben het veel over Nijs. Hè. Die uiteindelijk eigenlijk niet in het spel voorkwam. Een off-day, zei hij zelf. Ja. Zei zijn vader ook nog eens. Dat krijg je natuurlijk telkens een soort dubbele reactie. Van eerst Thibaut en daarna Sven. Die allebei zeggen hoe het ging, hoe de wedstrijd is verlopen.
Zolang ze maar hetzelfde zeggen, dan is het op zich gunstig.
Ja, dat is bij Mathieu en Adrie van der Poel ook niet altijd het geval, hè?
Nee, zeker niet. Nee, daarom. Dat maakt het leuk.
Ja. Verbaasde het jou dat Nijs? Want ja, jij was best wel stellig vanavond. Vandaag is hij voor Nijs.
Ja, dat ik dacht ook... hij zit er het hele seizoen goed bij. Of in ieder geval, hij laat zien waar hij toe in staat is. Hij is gedreven, hij is jong. Ik dacht, ik zet hem gewoon op Nice. Komt goed. Gaat hij laten zien. Ja, of het me dan verbaast dat hij een off day heeft, weet ik niet zo goed. Dat kan altijd natuurlijk. Je kan altijd een off day hebben. Er zijn volgens mij is er elk jaar wel een voorbeeld van iemand in de top 10 of die we in de top 5 hadden verwacht en die uiteindelijk 12e wordt. Omdat hij zegt, ja, ik had een off day. Het zat er gewoon niet in. De druk is hoog. Er is een trui te winnen.
Dus, in het parcours, of ja, gewoon niet bedacht inderdaad. Want ja, aan de vorm, met de vorm heeft dat natuurlijk niks te maken. Nee. Want een paar dagen daarvoor won hij een loodzware editie van de Koppenbergcross. Ik heb er erg van genoten, moet ik zeggen. Ook Lars van der Haar was er erg sterk. En die zei na afloop dat hij de hele wedstrijd overschot had, maar dat hij niet achter zijn ploeggenoot Nice aan wilde rijden. Dus ik ging ook wel echt van die twee namen uit. Nou ja, dan misschien maar die volgende, de Van der Haar. Dan werken we langzaam toe naar de winnaar. Dat is misschien ook wel eens een keer een mooie volgorde. Dan beginnen we niet bij de nummer 1, maar bij de mannen in het achterveld.
Ik gok wel dat degene die deze nabeschouwing luisteren op zich de wedstrijd gezien hebben, of in ieder geval de uitslag gezien hebben. Maar laten we toch deze volgorde aanhouden.
Ja, dat is wel leuk, toch? Een beetje zigzaggend.
Ja.
Ja, Van Haar reed ook voor mijn gevoel een hele goede wedstrijd. Maar had gewoon te veel pech, te veel valpartijen. Werd echt tot 3-4 keer toe na een inhaalrace weer teruggeslagen. En dan meteen ook ja, dat hij dan viel en bijvoorbeeld 10-15 seconden verloor.
Ja.
En als je ziet wat hij uiteindelijk tekort komt, dan denk je, ja, hij had hier zomaar die titel kunnen pakken. Maar ja, wat is dat dan toch, hè?
Nou ja, misschien is dit ook een combinatie van en pech en druk. Hij is goed. Dat had hij laten zien in de Koppenberg Cross. Hij heeft al eerder weer sinds langere tijd een wereldbeker gewonnen. Dus je zou zeggen, Van der Haar is gewoon heel goed uit de zomer gekomen. Hij rijdt een goed seizoen. Heeft zichzelf misschien ook wel die druk opgelegd. Dacht, ja, god, als iemand het voor Nederland moet gaan doen, dan ben ik het wel. Als je dat allemaal optelt en je hebt ook nog een klein beetje pech op een glad, modderig, zwaar parcours. Er zaten geloof ik wat bochten vlak na de afdaling en dat soort plekken. Ja, dan wordt een klein foutje meteen afgestraft. Dan verlies je op dit soort momenten net van degene die dan net wel overeind blijft. Ja,
en misschien staat er bij hem inderdaad wat dat betreft wel extra druk op, omdat hij weet dat hij goed is op kampioenschappen. Dus dat er ook echt wat te halen valt. Hij is een van die renners die dan nog wat extra lijkt te kunnen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Izebiet, die ja, op die dagen altijd miraculeus ja, net wat minder prominent in beeld rijdt. En toch vaak ja, er doorheen zakt.
Ja.
Maar ja, wat wel een interessante bijzin is van jou, waar ik op blijf hangen, is ja, dat hij het moet doen voor Nederland vandaar. Want we hadden heel lang, eigenlijk tot in de laatste rechte lijn, een Nederlander die het net ietsje beter deed. En dat is Pim Ronhaar.
Ja, maar dat ja, daar heb je gelijk in, dat klopt. Uiteindelijk legt Van der Haar hem er eigenlijk op in een sprintje. Wat Ronhaar ook best wel snel laat lopen.
Maar waar hij niet blij mee was, hè? Dat viel mij ook wel op. Hij zei van, ja, ik had eigenlijk wel gehoopt dat Van der Haar mij die derde plek zou gunnen.
Ja. Ja, had hij gehoopt, maar waarom denkt hij dat? Ploeggenoten en
omdat hij eigenlijk de hele wedstrijd toch net wat beter in de wedstrijd zat, wat meer kopwerk deed. Ook wel op momenten wat in dienst van der Haar, voor zover dat kan in een cross, hè, op de rechter de stukken wat meer doortrekken. Ja. Maar ja, er worden geen cadeaus gegeven. Ook
nou ja, nee, precies.
Een bronzen plak.
Ik denk dat dat ook gewoon dat ook onderdeel is geweest van de afspraak. En dat Ronhaar dacht, ja, ik ben goed vandaag. Ik ga wel werken voor Van der Haar, maar dan moet hij wel bij me in de buurt blijven. En door meerdere malen onderuit te gaan en teruggeslagen te worden. Ja, Ronhaar gaat niet op hem wachten om hem op te halen en weer naar voren te brengen. Zo werkt het in de cross niet. Maar ik denk dat het van Ronhaar dan toch meer een geluksdag is. Terwijl Van der Haar, wat je zegt, altijd op kampioenschappen wat extra kan. En op dit moment gewoon volgens mij de man is die voor Nederland laat zien dat hij op niveau is. Dat hij op het hoogste niveau is. En het beste mee kan. Dus vandaar dat ik zeg, hij is in principe de man die het voor Nederland moet doen. En zal zichzelf dus ook wel die druk opleggen.
Ja. Ja, nee, ben ik met je eens.
Toch, of had jij verwacht dat Ronhaar hier, laten we zeggen, vanaf het startschot mee zou doen om de overwinning?
Nee, natuurlijk niet. Nee, dat niet. En Lars van der Haar die staat volgens mij bijna elk jaar op het podium op het Europese kampioenschap. Hij heeft al 2 keer gewonnen en 2 keer zilver en nu ook 2 keer brons. Dus het is ook een soort abonnement wat hij toch even moest inlossen.
Ja.
Maar als zo'n Ronnar dat dan zelf ook daarna aangeeft, dan vind ik het toch iets extra hartverscheurend, weet je wel.
Ja, daar heb je gelijk in. Dat is zo. Maar wat dat betreft worden er inderdaad geen cadeautjes uitgedeeld. Als Ron Haar zegt, ik had daarop gehoopt. Ja, dit is mooi. Dat is mooi als je daarop hoopt. En dat was je ook gegund. Maar Van der Haar dacht, ik heb nog wat over. Ik pak hem. Sta ik toch op het podium weer. Ja.
De Jack Russell.
Nou ja, precies. Is er een podium eigenlijk van de afgelopen EK's? Ja, er is wel een podium van de afgelopen EK's waar hij niet op heeft gestaan. Dus hij staat er niet altijd op. Maar nee, maar je hebt gelijk. Hij heeft gewoon wel een soort van abonnement.
Ja. En op het podium stond... Het was eigenlijk een noviteit. Want er was voor het eerst sinds het EK gehouden wordt. En dat is volgens mij sinds 2015. Dus dat zijn 8 edities, denk ik dan. 9. Voor het eerst stond er een niet-Nederlander of niet-Belg op het podium. Cameron Mason op de tweede plek.
Had je deze van tevoren opgeschreven?
Ja, natuurlijk. Nee. Hij zat er wel in een stijgende lijn. En hij was ook een beetje aan me getipt door Michiel.
Mm-hmm.
Wat ik wel leuk vind, een Mason die doet net als Puk Pietersen vaak parcoursverkenningen, die plaats je op YouTube. Dus dan krijg je al voor de wedstrijd, vaak de dag voor de wedstrijd, een indruk van het parcours. Dus is ook een influencer eigenlijk. En hij uploadde ook een video na de wedstrijd. En de titel van dat filmpje was De dag die mijn leven veranderde. Dat zijn dingen die je... Misschien word ik een beetje een oude man hoor. Dat ik dan denk van ja, dat zijn dingen die je met terugwerkende kracht, terugkijkend op je leven, 10 jaar later over een dag zegt. Maar hij kan het dus nu al... Hij ervaart dat nu al zo. Of het is gewoon clickbait. Sorry, ja, ik zit ook maar hard op te denken.
Ja.
Maar het is een groot moment dus voor Mason.
En terecht, denk ik toch?
Tuurlijk,
als je... Ik zit even te kijken ondertussen naar de uitslagen die hij gereden heeft. En dat zijn op zich geen onaardige uitslagen hoor. Maar ook nog geen helemaal mind-blowing resultaten. Dus in principe doet hij hier, wordt hij tweede tegen min of meer de top van het Europese veldrijden. Ik weet dat er 3 jongens die zijn die ontbreken. Maar goed, die zitten er in dit deel van het seizoen nooit bij. Dus ja, ik vind het op je 23e voorbarig om te zeggen de dag die mijn leven veranderde. Maar ik snap wel dat het is wel echt een lekkere boost als je op deze manier zo'n weekend uitkomt.
Zeker, ja. En ik bedoel het ook niet cynisch hoor, maar ik vind het mooi dat de jongen daar zo vol van is. Zeker ook omdat hij die tweede plek opdroeg aan zijn overleden opa. We zagen hem naar de hemel wijzen toen hij net over de streep kwam. Dat was enkele dagen daarvoor gebeurd. Dat was eigenlijk gebeurd tussen zijn Koppenbergcross, waarin hij ook al vierde werd, en het EK in. Dus een bewogen week voor Mason. En ja, dat betekent wel dat we dus een derde land hebben met in ieder geval meerdere renners. 2 is een meervoud, toch?
2 is in principe een meervoud, ja.
We hebben een derde blok op het WK.
Wauw. Ik weet niet of dit derde blok elkaar enorm gaat helpen. Ik vrees dat het op het WK toch het ene tegen het ene tegen het ene blok wordt. En dat zijn allemaal losse poppetjes. Maar laten we eerlijk zijn. Als Mason dit doortrekt en zo sterk blijft. Dan heb je gewoon wel weer een interessante kandidaat. En is het ook lekker voor die mondialisering.
Precies.
Bedenk ik me ook meteen bij dat... Volgens mij op het junioren-EK Frankrijk het heel goed deed. Met zowel de titel bij de mannen als de vrouwen. Onder 17 is dat dan, denk ik.
Ja.
Mondialisering. Het zijn aanliggende landen. Maar goed, laten we het positief bekijken. Het veldrijden lijkt heel langzaamaan iets buiten Nederland en België te gaan doen. En ook iets meer dan incidenteel. Maar dat het iets structureler wordt.
En dat was het in het wat verdere verleden ook, hè, met meer Zwitsers en Duitsers en Fransen, dus en Italianen. Dus misschien is het een beetje een terugkeer van naar de internationalisering.
Nou ja, graag. Dat zou alleen maar goed zijn.
Ja, dus we hadden drie vlaggetjes op het podium. Mooi. We hebben de winnaar wel genoemd, maar nog niet besproken. Van Toerenhout, die zijn titel prolongeert. Want vorig jaar deed hij het al in Namen en nu toch wel verrassend, want het is zijn eerste overwinning van het jaar. En hij had niet zijn beste week, uitgestapt in de wereldbeker van Maasmechelen. En op de Koppenbergcross kon hij het ook niet helemaal bolwerken. Maar ja, ook een kampioenschapsrenner was.
Ik wou zeggen, dit is wat piek op het juiste moment heet, toch? Dat gold volgens mij vorig jaar ook een beetje. Of we Van Toerenhout nou bovenaan het lijstje hadden staan voor het EK, denk het ook niet. En deed hij min of meer hetzelfde.
Ja, inderdaad. En hij is ook al Belgisch kampioen, regeert een Belgisch kampioen. Dus het gaat voor de wind.
Ja, het is, zei geloof ik ook van tevoren van ik kom hier om mijn titel te verdedigen. Toen dacht ik, ja, prima jongen, is goed. Hij heeft het wel geflikt. Ook met Isabiet die achteraf zei, nee, alle ballen op Van Toerenhout. Ja, nou ja, blijkt gewerkt te hebben om het op deze manier te doen.
Ja, dus, ja, het Belgische kamp heeft het toch weer voor elkaar gekregen.
Ja.
Ja, als jij dan ook vooruitkijkt naar het hoogtepunt van het seizoen, komende zaterdag in Niel. Ze zijn er allemaal bij, al die namen die we net noemen.
Oh ja, nu ga je aan mij vragen wie ik op het podium zet, zeker.
Nou, denk je, want we hebben, Isabiet had al gewonnen, Nijs, twee grote overwinningen, Van der Haar, hetzelfde verhaal.
Ja.
Denk je dat dat het hiermee voor Van Toerenhout ook het begin van een goede periode is ingeluid?
Is als goede periode betekent overwinning, weet ik dat niet. Als goede periode betekent hij gaat meedoen om de overwinning, ja. Maar dat is eigenlijk iets waarvan ik bij hem altijd vind dat je hem altijd wel kan opschrijven voor, zeg maar, kanshebber voor de top 3. Maar kanshebber voor de top 3 is toch echt iets anders dan kanshebber op de overwinning.
Ja.
Ik vrees van niet. Ik vrees toch dat een Nijs die dan een off-day had en een misschien wat getergde Van der Haar en zo, dat die uiteindelijk toch sterker zullen zijn dan Van Toerenhout.
Dat is ook wel boeiend, want dan heb je het over twee renners weer van dus Balwaze Trek Lines in plaats van Paul Sausen, de ploeg die in het verleden eigenlijk de grote slok op was in september, oktober. En Jurgen Mettenpenningen werd er ook naar gevraagd. Het werd hem gezegd van, hoe vind je dat jullie niet de dominante factor zijn? Deed hij een beetje nonchalant over. Van ja, daar is het me niet om te doen. Maar het zal toch even wennen zijn, lijkt me.
Maar wat bedoel je dan? Wat is wennen? Het feit dat ze niet de dominante factor zijn, maar wel de Europese trui in huis hebben?
Ja, dat het dus niet vanzelfsprekend is de meeste koersen winnen. Dat ze niet de koers domineren, want daar, zeker toen Zweek er nog reed, had je vaak gewoon de nummers 1, 2, 3 in september. Ja. Dat waren Van Toerenhout, Isabiet en Zweek. Maar nu zien we dat andere truitje toch misschien wel iets meer zelfs.
Ja, maar dit is natuurlijk wat, zoals het werkt in veel afdelingen van het fietsen. Dat een paar jaar kan je als ploeg echt wel de boventoon voeren, maar dan gaat ook een andere ploeg proberen om het wiel opnieuw uit te vinden of om inventief te zijn of om jonge renners op te leiden of wat dan ook, om uiteindelijk je toch weer de loef af te steken. En je ziet dat in tegenstelling tot misschien 2, zelfs 3 seizoenen van de afgelopen jaren, dat nu Bolwaze Trek wel lijkt te lukken, of in ieder geval beter lijkt te lukken. En dat ze daardoor meedoen om het podium of zelfs op het hoogste treetje staan.
Nee, inderdaad. En over Mettenpenningen, die juicht het ook toe. Hè? Dus die zegt ook van, misschien gaat het ten koste van het aantal overwinningen voor mijn ploeg, maar voor de sport is het beter. En dat kunnen wij wel beamen, denk ik.
Ja.
Dus ik kijk eigenlijk wel heel erg uit naar de periode die nu voor ons ligt. We hebben nog een maand eigenlijk voordat, in ieder geval bijvoorbeeld Mathieu van der Poel terugkeert in de cross. Zijn programma zullen we straks heel kort nog even doorlopen. Dat is, dat is om je vingers bij af te likken. Maar in die dikke maand die we nog hebben, zal het eigenlijk zoals we de afgelopen cross hebben gezien telkens, denk ik, heel dicht bij elkaar liggen.
Ja, maar dit is toch waarvoor je voor tv gaat zitten? Als jij met je dekentje op de bank zit en een kop thee op zondagmiddag, terwijl het...
Of in je Aygo.
ja, ga jij ook in je Aygo veldrijden kijken? Mag je niet binnenkijken?
Nou, ik ga er niet verslag van doen vanuit mijn Aygo. Nee, alhoewel, dat zou misschien ook alweer...
Dat klinkt best goed.
Ja, toch?
Ja. Ja, zeker. Het zou kunnen. Maar als het even kan, zou ik lekker op de bank gaan zitten. Maar,
op de bank commentaar geven.
Nou ja, oh ja, ja, dat is misschien wel raar. Dat is misschien weinig actieve houding.
Ja. Ja.
Nee, maar goed. Het is gewoon, het is nu een interessante maand waarbij het inderdaad heel dicht bij elkaar gaat liggen. Dus waar je ook wel weer op zondagmiddag je tv echt voor aan gaat zetten. Nu het eerste deel van het seizoen een klein beetje geplooid is. En,
ja, een maand hè, zijn we eigenlijk bezig. Ja. Cross en Beringen. Dat was 8 oktober. Ja. Teun, waar denk jij aan bij het getal 7?
Ja, dat is een goede vraag.
En als ik zeg 7 op 7?
Ja, dan komt hij ineens wordt hij een stuk logischer. Dat zal het aantal overwinningen zijn van een crosser in het vrouwelijk veld. En dat moet dan wel Fem van Empel zijn. Als jij 7 op 7 pakt.
100% scoren.
Dank je wel. Ja, ik had er even wat hints voor nodig, maar goed. Nee, dat is toch niet normaal?
Dat is het. Het is absurd. Ik zat ook te denken, wat moeten we hierover gaan zeggen? Over die vrouwencross tot nu toe, die eerste maand. Het is zo ontzettend afgetekend. Het is ook best wel een beetje, ik weet niet, biologerend of zo, om ernaar te kijken hoe ja. Van Empel die crossen afwerkt. Stoïcijns, onverstoorbaar. Eigenlijk lijkt ze helemaal niet tegen de rest van het veld te rijden, maar gewoon met zichzelf.
Ja, maar is dat ook, want ze zijn natuurlijk afgelopen zondag na het EK van, ze had geloof ik slecht geslapen, want ze had alleen maar negatieve gedachtes. Is dat omdat zij ook denkt, ja, ik heb op dat moment had ze 6 op 6, nou ze heeft nu 7 op 7. Het moet een keer misgaan of niet lukken of wat dan ook. Zou dat daar vandaan komen? Want verder kost het inderdaad vooral tegen zichzelf.
Ja, nou dat kan ik me ergens wel voorstellen, voor zover je in een kampioen kan inleven. Ja. Dat het vasthouden van een zegenreeks misschien wel mentaal zwaarder is dan een soort van de jager zijn op een prooi. Hè? Die nog zijn eerste overwinning moet pakken. Dan kan je altijd op de dominante factor jagen. Zij moeten telkens maar weer laten zien. Iedereen gaat er ook vanuit. En ze doet het ook iedere keer tot nu toe. Ik kan me voorstellen dat het haar wel slapeloze nachten bezorgt. Tegelijkertijd, in dit veld heeft ze zich echt geen enkele zorgen te maken.
Nee. Maar denk jij dat dit nog gaat veranderen? Gaat dit nog veranderen dit seizoen?
Nou, de competitie die ze kan verwachten, die komt van Pietersen in de eerste plaats. En van Anroy denk ik net daarachter.
Mm-hmm.
Dus het zal echt afhangen van de terugkeer van die twee en de topvorm van die twee rensters. Van Empel zelf gaat er nu ook even tussenuit. Dat is denk ik een feest voor zowel de rest van de crossers als de tv-kijker. Want
ja.
De komende 2 weken, ook met de terugkeer van Lucinda Brandt, ligt het dan wel wat meer open. Maar nee, de rest van het seizoen, die kloof is groter geworden. Hè? Kunnen we tot nu toe concluderen tussen Van Empel en de Alvarado's.
Absoluut. Als jij het EK wint met 1,5 minuut voorsprong, dan is de kloof behoorlijk. En ook
op de Koppenberg met 2 minuten voorsprong. Ja. Dat is ook een hele selectieve cross. Maar ook Maasmechelen 1,5 minuut. Het lijkt geen enkel terrein te zijn waarbij er iemand nog in de buurt kan komen.
Nee. En Alvarado deed bijvoorbeeld tijdens het EK echt enorm haar best om de druk op te voeren bij Van Empel. En om er in de eerste paar rondes een strijd van te maken. Maar ja, ik geloof dat het na 10 minuten of 12 minuten. Dus laten we zeggen, een 1,5 tot 2 ronden was het echt gedaan. En
dat is dan ook schitterend eigenlijk, hè, dat Alvarado dat dus wel doet. Ja. Want begrijp mij of ons niet verkeerd. Ik vind het is niet een degradatie van de tegenstand. Maar het is gewoon zo imponerend wat Van Empel doet.
Dat is het. En het valt alleen maar te prijzen dat een Alvarado en misschien ook de anderen echt wel weten van ja, dit wordt gewoon een hele moeilijke strijd om te winnen van Van Empel. Maar we gaan het wel proberen, want ze zou maar eens een keer een off-day hebben, of ze zou maar eens een keer een vormdip hebben, of wat dan ook. Ja, dan of ook zenuwachtig zijn en foutjes maken. Als je de druk maar genoeg opvoert, je moet dit doen. Voor jezelf, voor je team, voor je coach en ook voor de tv-kijker.
Ja.
Dus
ik hoop dat als wij het over een paar weken over de vrouwencross hebben, dat het spannender is.
Ja. Dat het iets breder is allemaal dan dit.
Dat moet ook nog hebben over de wereldbeker. Daar blijft maar heel veel kritiek op komen. Onder meer van Mette Penning, die ik net al noemde. Omdat er wat renners zijn die ervoor kiezen om nu bij de derde wereldbeker die eraan komt, komend weekend in Dendermonde, al verstek te geven. Dus om niet op te komen dagen en voor een andere cross te kiezen. Thibau Nys bijvoorbeeld. Die staat derde in het klassement op de wereldbeker. Mm-hmm. Met op twee puntjes van de leidende positie van Van der Haar. En die zegt nu van ja, ik ga die cross niet rijden. We weten dat het bij de ploeg van Sven Nys sowieso wel anders gedacht wordt over de wereldbeker. Ook Lars van der Haar heeft zich daar vorig jaar al over uitgelaten. Het belang is eigenlijk misschien voor de buitenwereld groter geworden. Het prestige en de kosten en alles wat erbij komt kijken. En voor de renners, veel renners, is het belang kleiner geworden. Omdat het eigenlijk niet vol te houden is om drie klassementen door een heel jaar te rijden. Nee. En de wereldbeker duurt dan het langst. Hè? Dat is van begin oktober tot en met eind januari. Ja. Dus er is kritiek op. En nu dacht ik, misschien is het wel leuk als wij de wereldbeker een beetje gaan hervormen.
En hoe zie je dat voor je?
Nou, wat maakt toch dat dit niet een ideaal systeem is? Hoe het op dit moment ingepland is. Op elke zondag, vanaf begin oktober dus, met alleen onderbrekingen voor kampioenschappen. Mm-hmm. Waarom slaat het toch ook bij veel renners niet aan?
Ja. Je zegt net zelf al, het is erg veel. Dat betekent eigenlijk dat je vanaf begin oktober tot aan het WK aan het pieken bent. Dus je bent 4 maanden lang elke zondag aan het crossen. En je wilt tussendoor misschien nog een wedstrijd rijden. Er zijn ook nog wedstrijden op woensdag of op donderdag. Ja, dat het op...
Zijn er te veel crossen? Of gaan wij geen pleidooi doen voor minder crossen?
Ja, ik zit daar nu over na te denken. Van wat is daar de oplossing voor? Als je hoort wat de renners zeggen, dan zou je bijna zeggen, een wereldbeker kan wel, maar doe dan in oktober en november een aantal wereldbekers. Doe in december iets rustig aan en doe dan rond de kerst en in januari nog een aantal wereldbekers. Maar nu, elke zondag, is misschien wel te veel. Omdat ze dan nu of andere keuzes gaan maken of er toch even tussen uitstappen. En dat heeft er natuurlijk ook in sommige gevallen mee te maken dat renners nog een ander programma rijden in de zomer. Dus waar leg je dan je nadruk? En dan wil je je crossseizoen misschien in tweeën kunnen splitsen door er eens een keer 3 weken tussen uit te gaan. Wil je dat doen, mis je punten van de wereldbeker. En kan je dat klassement weggooien. Terwijl een ander klassement is wat compacter. En dan kan je makkelijker zeggen, ach, als ik er 1 oversla, dan ga ik die punten misschien ergens anders nog wel halen, want mijn concurrenten gaan er ook wel eentje overslaan. Dus dat programma is overzichtelijker.
Ja, eens.
Dus misschien moeten ze daar toch over nadenken bij de wereldbeker. Van joh, is dit nou hoe we het willen? En krijgen we die mensen ook aan de tv of naar de cross door er elke zondag eentje te doen?
Ja, want nu inderdaad lijkt de strategie van we duwen het door de strot. We gaan gewoon door, net zoals met die mixed relay eigenlijk.
Ja.
We blijven gewoon die wereldbeker het allerbelangrijkste maken. En het duwt de rest weg. Het zorgt ervoor dat crossen verdwijnen, zoals schieten eigenlijk indirect verdwenen is hierdoor. Maar Teun, ik heb er even over nagedacht. En ik heb wel een suggestie. Ik heb al een beleidsplan. We zitten toch in campagnetijd. Ik denk sowieso dat we van 3 naar 2 klassementen moeten. Net zoals eigenlijk bij de publieke omroep al jaren gezegd wordt. Hè? Van 3 naar 2 netten. Dus 2-0-trofee. Mag eruit. En dat betekent niet dat al die crossen moeten verdwijnen. Maar ik heb een mooie opzet bedacht. Want de wereldbeker. Ja, dat heet niet voor niets de wereldbeker. We hebben het over die mondialisering. We moeten een keertje ophouden met meerdere crossen in Nederland. Meerdere crossen in België. Gewoon 1 cross per land in de wereldbeker en minder manches. Dus gewoon 8 of zo.
Mm-hmm.
Ja, dus gaan we lekker nog steeds naar Benidorm, naar Val d'Isol en naar Tabor. Dat is een klassieker. Dublin, zoals vorig jaar, was best een succes volgens mij. Hou die erin en kies er eentje in Nederland en België. Nou, en breid hem nog met een paar landen uit. En dan de superprestige, alleen maar klassiekers. Want ik denk dat het probleem ook is de herkenbaarheid. Als je nu aan een cross denkt, weet je niet of het een wereldbeker is, of het een X2O is. Nee. En als je alle echte Belgische klassiekers, want uiteindelijk zijn alle crossmonumenten zijn toch Belgische crossen, gooi die in de superprestige bij elkaar. Want dat zijn de crossen die ook de toppers toch allemaal willen rijden. Of in ieder geval het grootste deel.
Ja.
Je kunt ze niet allemaal in december en januari doen. volgens mij moet die wereldbeker zich echt ophouden met zich concentreren op ook het inpikken van monumenten.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, joh, maak gewoon een hele eerlijke verdeling. Zorg dat je 8 tot 10 crossen in 8 tot 10 verschillende landen hebt. Die gooi je allemaal in de wereldbeker. Wat betekent dat je bijna een monumentale superprestige kan maken van even zoveel crossen. En dan heb je gewoon 2 klassementen, 20 crossen. En dan is het te overzien.
Dan is het overzien. En dan wordt het veel herkenbaarder. En dan kan je al die andere crossen nog steeds laten plaatsvinden. Want de losse crossen, waar we het wel eens over hebben.
Ja.
Het is niet dat ik denk, oh, het is vandaag, nou, noem er eens eentje. Mol is een exact cross. Daar gaat Van der Poel zijn eerste wedstrijd rijden. Dan denk ik niet, nou, die kijk ik niet. Want dat is geen klassementscross.
Nee, maar andersom zou het misschien wel zo kunnen zijn dat op het moment dat ze niet onderdeel zijn van een klassement, dat er meer crossen zijn die geen onderdeel zijn van een klassement, de toppers minder geneigd zijn om te komen omdat er weinig te halen is. En dat maakt natuurlijk ook weer de vraag of dat het financieel haalbaar is.
Maar de toppers komen toch als er startgeld is überhaupt. Maar niet per se, die komen toch niet voor het prijzengeld? Misschien
nee, niet,
een enkeling.
Nee, niet voor het prijzengeld, maar misschien wel voor de punten die voor het klassement waar de cross onderdeel van is te halen zijn.
Ja, maar ik denk dan altijd, dat zijn er misschien 3.
Ja.
Er zijn er misschien 3 die nog beter in de top van zo'n klassement waar het voor hen om te doen is. Ik weet niet, ik zou het echt radicaal op de schop willen doen. Want ik vind na een paar jaar wereldbeker nieuwe stijl, het werkt niet.
Nee, het werkt niet. Dat mogen we wel concluderen. Je moet hier gewoon heel grondig naar gaan kijken. Want volgens mij is dit het derde jaar of zelfs het vierde jaar dat het op deze manier draait. Nee, ik denk het derde jaar dat het op deze manier draait. En niemand begrijpt er iets van. Zo simpel is het. Nee.
Nee.
Ik weet nog steeds niet eigenlijk bijna waar het uitgezonden wordt. Ik moet nog altijd kijken, oh ja, wat hebben we deze wedstrijd dit weekend zondag? Oh ja, dan moet ik daar gaan kijken.
Nou, ik weet het wel hoor.
Ja, jij weet het wel. Jij bent natuurlijk hier ook licht bevooroordeeld.
Alles op Eurosport.
Alles op Eurosport kijken. Zeker komende zaterdag, als jij het commentaar doet bij de Jaarmarkt Cross in Niel.
Ja, één ding wat we zeker moeten bespreken is het programma van Mathieu van der Poel.
Heb jij het bij de hand? Want ik heb het zo snel niet bij de hand, maar ik weet wel dat hij soort van 11 crossen in 10 dagen gaat rijden, volgens mij.
Ik heb het getatoeëerd. ik wilde zeggen, we blijven een beetje in de quizcategorie, Teun. Waar denk je aan bij het getal 13?
Dat is het aantal crossen dat Mathieu van der Poel gaat rijden.
Ja, inderdaad. En het zijn er inderdaad vanaf Mol, dat is 22 december, tot en met Zonhoven, 7 januari, zijn het er 9 in, laten we zeggen, dikke 2 weken.
Nou ja. Ja, dus hij rijdt soms 2-3 dagen achter elkaar, geloof ik, en dan 1 of 2 dagen niet en dan weer zo'nzelfde rondje.
Ja. Ja, dus wanneer je er echt voor moet gaan zitten, in ieder geval qua opeenvolging, je hebt dan de wereldbekers rijdt hij van Antwerpen en Gaveren op 23 en 26 december. Dan heb je 28 december de cross in Diegem, die vorig jaar zo spectaculair was met, dat was misschien wel de mooiste cross van het jaar, die avondcross,
ja,
waar uiteindelijk Van Aert won. De dag erna Loenhout, de dag daarna Hulst wereldbeker. En dan 1 januari en 4 januari de X2O's van Baal en Kokzijde. 7 januari Zonhoven. Dan heb je Benidorm en de voorbereiding op het WK is dan Hamme en natuurlijk Hogerheide.
Leuk.
Om te finishen met het wereldkampioenschap in Tabor.
Mooi.
Waar hij terugkeert eigenlijk op de plek waar hij zijn eerste wereldtitel bij de elite pakte.
Ja, ja, toch vaak een parcours dat hem goed ligt. Qua WK wordt dit heel interessant en heel leuk, als het goed is. Ik ben heel benieuwd hoe hij het relatief laat starten in het veld en vooral een enorme bult aan wedstrijden in december, hoe die dat gaat verteren. Kijk, hij rijdt in januari een redelijk standaard veldritprogramma. Maar jezus, die 10 dagen in december, die zijn zo vol.
Dat is eigenlijk een kopie van vorig jaar. Toen die helemaal niet zo goed was, want veel last had van zijn rug.
Ja.
Misschien enkele cross toen nog heeft overgeslagen. Maar verder houdt hij ook vast aan het programma van vorig jaar, waarbij hij dus ook heel veel wereldbekers uiteindelijk nu zal blijven rijden. 6 in totaal.
Leuk.
Wat weer opvalt, hij gaat het Nederlands kampioenschap skippen. Dus hij heeft weer een trainingskampje gepland in Spanje tussen Zonhoven en Benidorm. En blijft dan ook in Benidorm.
Mm-hmm.
Ook een spectaculaire cross vorig jaar trouwens. Dus ja, ik kan niet wachten.
Nee, en het is eigenlijk nu wachten tot Pidcock en Van Aert hun programma's bekend gaan maken. Om te kijken wanneer zij elkaar zullen treffen. Omdat we er, zij gaan schrijven 9 november nog vanuit gaan dat... dat de drie zijn die zullen gaan strijden om het WK uiteindelijk.
Ja. Ja, dat zal niet, elkaar niet heel veel ontlopen, denk ik, dat programma.
Nee, dat denk ik ook niet. We merkten vorig jaar dat, geloof ik, ze allemaal ongeveer even zoveel crossen reden. En dat ze elkaar 10 van de 13, zeg maar, zouden treffen. Dus nou ja, zoiets, laten we daar nu weer op rekenen.
Ja, de heilige week wordt toch weer tussen kerst en oud en nieuw.
Ja, zeker, zeker. Dan hoef je in principe niet van de bank af.
Nee, of je moet gewoon in je tent ergens op een strategische plek, op geografisch gezien, in België neerzetten.
Ja.
Of tent, of een Airbnb misschien wat beter nog. En van daaruit kan je elke dag een mooie cross bezoeken.
Nou, dat lijkt me een heel leuk uitje. We kunnen er eens over nadenken. Zal ik nog even noemen ook dat wij hadden het daar in de vorige podcast al uitgebreid over. Dus ik ga niet alles weer toelichten. Maar luisteraar Martijn heeft ook een reisje opgezet naar het WK. Zijn bus vertrekt op vrijdag en zorgt dat je op zaterdag en zondag naar het WK kan kijken. Rijdt op maandag weer terug.
Dat wil je.
Precies. Wil je met hem mee? Wil je ook in die bus? Kijk dan even... in de show notes van onze vorige aflevering. Daar staat ook het linkje naar alle informatie en hoe je je daarvoor moet aanmelden. Want er zijn nog een paar plekjes vrij.
Ben erbij.
Precies. Nou ja, dat WK moet je sowieso bij zijn. Hoe je daar komt, dat mag je zelf weten. Dat WK moet je erbij zijn.
Zoek het uit, maar beland in Tabor.
Ja, precies. Dat is wel ongeveer wat het is. Mooi
en
verwoord.
En wanneer zijn wij er weer, Teun?
Wij hebben over een 2,5 week, als ik het goed zeg, weer een opname staan. En dan blikken we terug op de crossen die dan zijn geweest. En hebben we misschien wat meer gehoord over Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Nou, van der Poel weten we al ongeveer, maar misschien iets meer over hoe die ervoor staat. En kennen we denk ik ook de programma's van de andere twee.
Dat denk ik wel, ja. En dat is vlak na de cross in Dublin. Dat was vorig jaar voor het eerst die cross. En nu komen we daar terug. Dat was toen wel een mooie editie. Dus ik kijk daar ook wel weer
Kunnen
naar
we
uit.
Daar mooi op aansluiten. Goed.
Hasta la vista.
Dit was hem weer. De schuine kant. Aflevering 3 van dit seizoen. Toch? Echt goed, ja. Aflevering 3.
Seizoen 3, aflevering 3.
Nou, prachtig dit. Ik hou van dit soort cijfers.
Op naar de grote 3.
En tot snel.